Goed, nou, we weten allemaal, we staan aan het begin van een nieuw jaar. En het is jaar 2011. Ik moet even wat goed zetten hier. Oké, zo moet hij goed staan. We staan aan het begin van het nieuwe jaar 2011. En we weten allemaal, de mensen maken allemaal goede voornemens, ja. Ze kijken een beetje terug. Maar meestal naar het nieuwe jaar van, ja, met allemaal goede voornemens. Wat ze allemaal zullen gaan doen. En vaak dan blijkt het allemaal niet uit te komen en het volgende jaar gaan ze weer hetzelfde voornemen doen. Dus we spreken altijd over een goed uiteinde en een goed begin, ja. Goed, maar wij vanuit de Bijbel, daar zal ik zo over na te denken, over oud en nieuw. Daar spreken we natuurlijk ook vaak over oud en nieuw. En als er iets nieuws is, dan is wat er geen was, is dan ook oud genoemd, ja. Nou, ik wil dat even gewoon met elkaar vanuit de Bijbel zien, het oude en het nieuwe. En voordat ik verder ga, wil ik eerst aan in gebed. Vader, ik dank u voor deze dag. Vader, ik dank u dat wij gezegend zijn met alle zegeningen in de hemel, Vader. Wilt u ons licht geven op uw woord, Vader, zodat we gaan begrijpen wat uw woord zegt tot ons. Om ons te sterken, Vader. En dat uw naam verheerlijk mogen worden, Vader. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, nou ja, als je denkt aan oud en nieuw, ja, in de Bijbel. Waar denk je dan onder andere aan bijvoorbeeld? Dat de Bijbel, kennen wij, hè? Ik heb een bladzij in het midden ergens en daar staat het Nieuwe Testament, ja. Dus we spreken vaak over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Nou, wij zijn natuurlijk degene die Paulus willen volgen, omdat hij onze apostel is. En Paulus spreekt ook over, in een tekst, over het Nieuwe Testament. En ik wil even met jullie daar naartoe gaan, naar 2 Korinthe 3 is dat, vers 6. 2 Korinthe 3 vers 6. 2 Korinthe 3 vers 6. Daarin Paulus zegt. Ik lees even in het verband vers. Oh, ik zit in 1 Korinthe. Sorry. 2 Korinthe. Ik zat even verkeerd. 2 Korinthe 3 vers 6. Ja. Waarin Paulus zegt. Niet dat in vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Paulus spreekt over zijn bediening, ja, want hij wordt aangevallen, of hij wel een ware apostel was. En of het dan misschien, nou ja, er was een hoop op hem aan te merken in hun ogen dan. Maar Paulus zegt, nee, onze bekwaamheid is uit God. En God heeft ons ook bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Testament te zijn. We moeten goed opletten, hij zegt niet dat wij onder dat Nieuwe Testament zijn. Dat wij onder dat verbond zijn. Want het Nieuwe Testament, dat is voor Israël, ja. Maar hij noemt het wel, wij zijn dienaren van het Nieuwe Testament. En niet van de letter. En dan spreekt hij natuurlijk over het Oude Testament, met de wet. Maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Nou, woensdagavond hebben we dat ook weer gezien. Dat is de geest die levend maakt. De letter die dood. En hij noemt ook in vers 7 de bediening des doods. In letteren bestaande. Zie je, dat gaat over de wet. Dat noemt hij de bediening van de dood. in vers 8, wat wij hebben is de bediening van de geest. En hij noemt het ook verderop de bediening van de rechtvaardigheid. Paulus zegt, dat is hetgene waarvan ik een bediening heb. Niet dat wij onder dat verbond zijn, maar hij is wel de dienaar van dat verbond. Nou, ga bij mij even naar Hebreeën. Want het punt is, het Nieuwe Testament, dat gaan we zo meteen ook even zien. Jeremia, maar het Nieuwe Testament, het punt is, wanneer begint het Testament? Want daar gaat ons onderwerp eigenlijk ook over, hè? Over oud en nieuw. Het Oude en het Nieuwe. Nou, en het Oude en het Nieuwe Testament. Dus als Paulus, of de schrijver van Hebreeën, zegt in Hebreeën 9 vers 11, spreekt hij over de Heer Jezus Christus, dat hij met zijn bloed in het heiligdom gegaan is, in vers 12, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En dan zie je in vers 15, spreekt hij over Christus, en daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, dus onder het Oude Verbond. Degene die geroepen zijn, de belofenis, de eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentsmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. En daar gaat het om. Want wanneer is dat Nieuwe Testament dan begonnen? Ja, waar Paulus over spreekt. Nou, een testament begint, je ziet het, als het wordt pas actief als de dood daartussen gekomen is. Nou, dat weten we allemaal wel van testamenten. Want hij zegt ook in vers 17, het is vast in de doden. Ja, dat verbond, dat komt altijd uit. Tegenwoordig als men contracten maakt. Nou, kijk maar bijvoorbeeld in de voetballerij. Welk contract wordt daar nog netjes uitgediend, ja? Maar dit contract, dat wordt altijd uitgediend. Want we weten, iedereen gaat dood. En daarom is het ook vast, ja? Het is vast in de doden. Omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. Je ziet, hij besprengt het hier, hè? Ezechiël spreekt ook over dat God zal u met rein water sprengen. Dus sprenkelen, dat is niet hetzelfde als dopen. Ja, want dan zouden ze hier allemaal in het bloed gedoopt moeten worden. Ja? Nee, hij besprenkelde het. Het punt is, je ziet dat in het Oude Testament, waar begint het Oude Testament? Wat nu dus oud genoemd wordt, omdat er sprake is van een nieuw verbond. Het Oude Testament onder de wet kon niemand natuurlijk verlossen. Maar het werd met bloed ingewijd van dieren en bokken. En dan begint eigenlijk dat contract wat God heeft afgesloten. Met de voorwaarden. Als je dit doet, dan zal ik je. En als je het niet doet, dan zal ik je sowieso. Nou, we weten dat is met dierenbloed. Het Nieuwe Testament. Nou, dat is dus begonnen op het moment dat de Heer Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Daar is zijn bloed gevloeid. Daar is hij dood gegaan. Dus we weten, het Nieuwe Testament is dus begonnen bij het kruis van de Heer Jezus Christus. En niet eerder. Dus als wij in onze bladzijtjes kijken, dan zien we bij Matthäus dat daar het Nieuwe Testament staat. Maar dat komt dat mensen het natuurlijk niet begrijpen, omdat men ziet de evangelie ook als zijnde voor ons geschreven. Ja? Nee, toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam, kwam hij nog steeds onder dat Oude Testament. Dus als we spreken over de Bijbel, dan zien wij een indeling. We hebben het over het Oude en het Nieuwe Testament. Maar het Oude Testament begint dus bij Mozes, ja, dat hij dus met het bloed besprenkelde. Het Nieuwe Testament begint bij het moment dat Christus aan het kruis stierf en zijn bloed daar gevloeid heeft. En toen werd het, zeg maar, ingewijd. Nou, we zien hier ook heel duidelijk dat het met Israël te maken heeft. En waarom zegt Paulus dan dat wij een dienaar van het Nieuwe Testament zijn? Nou, dat heeft vooral met die geest te maken. Als we even kijken met Jeremia 31. En dan kom ik zo meteen natuurlijk bij ons even uit. Maar Jeremia 31 in het Oude Testament, ik zeg het al, in het Oude Testament, Jeremia 31 vers 31, daar zien wij staan in vers 31, zie de dagen komen, zie die komen nog, het is een profetie, hier wordt het dus geprofeteerd. Spreekt de Heere dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ja, waarom? Ze hadden al een verbond en hij gaat nog een verbond sluiten. Dat wat het Oude Testament eist, ja, van de mens, dat je 100% in de geboden van de Heere wandelt, dus dat je rechtvaardig wandelt, rechtvaardig bent, aan de eis van de wet voldoet, dat geeft het nieuwe verbond nu. Dat is gewoon genade, ja. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk van mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste. En een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet gedenken. Nou, je ziet hier eigenlijk wat hier aan Israël beloofd wordt, ja. En dat is dat ze vergeven van zonde zullen krijgen. Hij zal wat de wet eiste, ja, je moet in die regels wandelen, heeft de wet kunnen laten zien dat dat niet kan, zal die in hun hart schrijven, ja. Dat doet hij natuurlijk door de geest. Hij zal ze vergeven van zonde geven en iedereen zal hem ook kennen, ja, die de geest ook ontvangt. Nou, dat is wat God aan Israël belooft. Dus we kunnen zeggen, dit is in de Bijbel vastgelegd, in het Oude Testament, dat eenmaal zal die tijd komen. Nou, toen de Heer Jezus Christus kwam, was die tijd gekomen. En hij zegt ook, als hij natuurlijk met het paard zit, dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het bloed wat nog gevloeid moest worden. Nou, wat wij hier lezen, ga met mij mee naar Titus 1 vers 2. Dan kunnen wij zeggen, hé, wacht eventjes. Hoe kan Paulus nou zeggen dat wij dienaren van het nieuwe verbond zijn? Een nieuw verbond. Nou, ik heb het net al gezegd. In het Oude Testament zie je dat God dat belooft aan het volk Israël. Zij zullen dat krijgen omdat het een verbond is wat God sluit met het volk Israël. Wat hij dus geprofeteerd heeft. Het wordt aan hun beloofd. Maar de inhoud daarvan, ja, daar gaat het om. Dat, zo bedoelt Paulus dat. Wij zijn niet onder dat verbond, maar dienaren van het nieuwe verbond. De geestelijke zegeningen die daar in feite staan, de vergeving van zonden, het gerechtvaardigd zijnde, worden zijnde, want je bent gerechtvaardigd als je dat hebt, vergeving van zonde, en dat je hem kent als jouw God, dat verkrijgen wij niet omdat God dat verbond met ons heeft afgesloten, dat hij dat aan de heidenen beloofd heeft. Nee, dat krijgen wij nu puur uit genade. Omdat wij heidenen, wij waren vreemd van de verbonden. Wij hadden helemaal niks. En in Titus 1 vers 2, wat zien we er staan? Ik lees 1 ook even mee. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods, en dat zijn wij, en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, en dan komt het, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijnde tijd. Wanneer krijg je eeuwig leven bij God? Dan moet je rechtvaardig zijn. Dan moet je vergeving van zonde hebben. Ja? En dan zou je hem ook kennen. En hier zegt Paulus, wacht even, dat heeft hij beloofd voor de tijden der eeuwen. Dus ook voor wat wij net in Jeremia lazen, zien we, dat is veel meer daarvoor, voordat de tijden der eeuwen begonnen zijn, voordat de schepping er was, heeft hij dat al beloofd. Nou, we weten, er was niemand. Maar de God heeft dat aan zichzelf beloofd. Wij kunnen ook iets beloven aan onszelf. Ik had mij vorige week voorgenomen, ja, om deze week naar Urk te gaan, naar Tilburg te gaan, en hier nu in Enschede te gaan en dan weer naar huis te gaan. Dat had ik mezelf voorgenomen. Dus heb ik aan mezelf beloofd als het ware. Nou, dat heeft God dus ook gedaan voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft er zijn de tijd. En dan komt het. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is aan Paulus. Naar het bevel van God, onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Het is dus Paulus, het is voor de tijden der eeuwen, heeft God dat beloofd. Maar het is geopenbaard te zijn de tijd, namelijk het woord wat aan Paulus toebetrouwd is. Dus daar moeten we goed opletten. Dus wij maken de verdeling in de Bijbel inderdaad het Oude en het Nieuwe Testament. Maar we moeten goed begrijpen, datgene waar dat nieuwe verbond over spreekt, het nieuwe, want het gaat over oud en nieuw, die geestelijke zaken die daarin staan, verkrijgen wij ook, maar nu uit genade, door het geloof alleen, waarvan Paulus de apostel is. En niet omdat het met ons een verbond afgesloten is, of dat aan ons beloofd is. Ja, voor de tijden der eeuwen. Je ziet dus al de scheiding tussen wij, het lichaam van Christus, en Israël. Dus dat is de verdeling die wij in de Bijbel maken. Nou, kijk even met me mee. Dus wat naar de Efeze, als wij zien in Titus, God heeft het beloofd, maar hij heeft het pas later geopenbaard. Dus als zij denken, pas later geopenbaard, bij Paulus pas. Dus daar zit een tijd tussen. Tussen Genesis 1, ja. Tot Handelingen 9 eigenlijk. En toen heeft pas Paulus, God het geopenbaard. Nou, een ander woord daarvoor is dat God heeft het al die tijd dus geheim gehouden. Of verborgen. En dan komen we op dat woord, de verborgenheid. Hè? Of men zegt ook wel eens, het geheimen is. Het is verborgen en geheim gehouden. Efeze 1, vers 4. Dus. Daar zien we ook staan. En dan. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dus voor de grondlegging der wereld, hè, we zijn in vers 3, zie je, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons, en wie zijn ons? Het lichaam van Christus, uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Dus hoe zijn wij uitverkoren? Voor de grondlegging der wereld. Let op. Nou moeten we opletten, ja. Want er zijn valse leringen over. Wij zijn wel uitverkoren voor de grondlegging der wereld, maar er staat iets bij in hem. Dus het is niet zo, wij zijn van tevoren uitverkoren. En toen Christus kwam, ja, op aarde. En wij zijn van tevoren uitverkoren om in Christus te zijn, dus om gered te worden. Nee, in hem, dat is Christus, zijn wij uitverkoren. Christus is de uitverkoren. En ieder die in Christus is, is in hem uitverkoren. En dat is voor de grondlegging der wereld. Ja, want Christus was voor de grondlegging der wereld al gekend. Dat gaan we zo meteen ook zien, door God. Maar gaat erom, natuurlijk, God weet alle dingen van tevoren. Dus voordat alles kwam, hij wist ook, ja, Christus zou naar het kruis gaan, ja. Hij weet van tevoren ook al iedereen die gaat geloven. Zeer zeker. Maar dat zegt nog niet dat hij van tevoren bepaalt en regelt wie wel en niet gaat geloven. Nee, maar hij weet wel dat bijvoorbeeld Paula, ja, van tevoren de grondleggende wereld, dat die Christus zou aannemen. En daar in Christus is Paula voor de grondlegging uitverkoren. Maar uiteindelijk, het is niet zo dat hij dat van tevoren dat hij dan jou dat geloof gaat geven. Nee, maar God weet het van tevoren. Maar de persoon zelf moet het evangelie in zijn leven aannemen. Dus de verantwoordelijkheid ligt 100% bij de mens. Maar waar het om gaat is hier, het is voor de grondlegging der wereld. En dat maakt het voor mensen vaak moeilijk om te begrijpen. Ja, dus God heeft het van tevoren allemaal maar vastgesteld, weet je wel. Nee, voor de grondlegging der wereld, ja. Nou, ga met mij mee naar 1 Korinther 2, vers 7. We spreken hier over een verborgenheid. God heeft dat verborgen gehouden voor de grondlegging der wereld, vanaf de grondlegging der wereld, zeg maar, tot aan Paulus. En in 1 Korinther 2, vers 7 spreken we daarom ook. In vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch de oosten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Je ziet het ook weer staan. Hij heeft het verborgen gehouden. Hij heeft het bedekt gehouden. God heeft het tevoren verordineerd. Tot heerlijkheid van wie? Van ons. Voordat de wereld was. Duidelijker kan het niet, hè? Gisteren had ik ook een gesprekje met iemand. Ja, en ja, je gelooft het of je gelooft het niet. Het heeft er niet mee te maken. Ik zie het niet, begrijp het niet. Want hier valt niet heel veel moeilijks aan te begrijpen. Het staat er. Het is voor de grondlegging de wereld. Het is bedekt geweest. Het is tevoren verordineerd. En het is eer de wereld was. En tot heerlijkheid van wie? Van ons. En dat is het lichaam van Christus. En dan spreken we over Christus. Wij zijn in hem uitverkoren. En het is voor ons alleen. Het lichaam van Christus. En Paulus zegt heel duidelijk. Als je twee bladzijtjes teruggaat. In Galaten 1 vers 12. Ja. Oh, ik zeg het niet goed. Verderop, ja. Galaten 1 vers 12. En er zijn een hoop dingen waarvan je zegt. Ja, Jan, dat weet ik wel. Maar dat maakt niet uit. Ja. We hebben het over het oude en het nieuwe. En wij zijn nu bezig met iets nieuws. Ja? Omdat het was verborgen geweest. Niemand had er ooit van gehoord. En opeens komt God met iets nieuws voor ons mensen. En Paulus zegt ook in Galaten 1 vers 12. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd. Maar door de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft het niet van een mens. Niet van Petrus, Paulus of van Jacobus of Petrus. Nee, door de openbaring van Jezus Christus. Nou, we weten het was verborgen. Dus toen Christus dat aan hem openbaarde, was het daarvoor totaal iets nieuws. Het werd aan hem geopenbaard door Jezus Christus vanuit de hemel. En kijk, in vers 16 zie je zijn zoon in mij te openbaren. Dus de Heer Jezus Christus is aan Paulus verschenen. Heeft aan hem iets totaal iets nieuws geopenbaard. Wat van voor de grondlegging de wereld verborgen was gehouden. En Paulus is degene die dat in zijn, in hemzelf, Christus openbaart. Ziet staan, in hem zijn zoon in mij te openbaren. Daarom is Paulus ons voorbeeld. En we zeggen, ja, jullie volgen Jezus. Wij volgen Jezus in de evangelie. En wij volgen Jezus ook. Maar wij volgen Christus. Zoals die in Paulus geopenbaard werd. En dat is totaal iets nieuws. Dus als we spreken over het oude en nieuwe jaar. Het onderwerp is nu oud en nieuw. We spreken over iets totaal nieuws. Toen de tijd. Nu al 2000 jaar is het eigenlijk niet nieuw meer. En toch. Voor hoeveel mensen is dit nieuw. Onbekend. Terwijl het al lang in de Bijbel staat. Het was verborgen. Het is niet verborgen meer. Het staat in de Bijbel. Het is voor iedereen nu openbaar. Maar helaas, we weten, voor vele mensen is het nog bedekt. Nou, kijk, dus nu zien we dat we leven in een totaal iets nieuws. Een nieuwe bedeling, de bedeling der genade. En ik werd ook een keer gebeld door iemand en die gaf mij deze tekst. En daar wil ik even met jullie naar heen, naar 1 Petrus 1 vers 20. Die zegt, ja, maar Petrus spreekt ook over voor de grondlegging de wereld. En, oké, ik weet ook niet alles. Ja, dus... En de grondleggende wereld zien we trouwens een aantal keren in de Bijbel staan. Maar in 1 Petrus 1 vers 20, daar zegt hij, zegt Petrus, dan spreekt hij over Christus, over in vers 19, het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Paulus spreekt trouwens nooit zo, ja, over het lam. De welke wel voorgekend is geweest, Christus is wel voorgekend geweest voor de grondleggende wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Om uwentwil. Christus is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Ja, heeft God hem gekend voor de grondlegging der wereld? Natuurlijk. En voordat God de hemel en de aarde schiep. Ja, het gaat om wat in de hemel en wat op de aarde is. Dat dat allemaal in Christus teruggebracht wordt. Dat is voor de grondlegging der wereld. Natuurlijk wist God dat, ja. En heeft hij dat plan gehad met Israël en met het lichaam van Christus. Maar hier spreekt hij over, geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Nou, dan wil ik eerst met jullie zien uwentwil. Wie is uwentwil? Dat is de kleine kudde. Ja, het Israël wat de Heer Jezus heeft aangenomen. Dat is de kleine kudde. Kijk, in hoofdstuk 2 vers 9. Dat uitverkoren geslacht een koninklijk priesterdom. Israël, een koninkrijk van priesters. Aan hun is Christus geopenbaard. Nou moeten we goed opletten. Ik wil het niet ingewikkeld maken. Want Paulus spreekt voor de grondlegging in de wereld. Petrus ook hier. Maar Peter spreekt hierover, het is geopenbaard om uwentwil in deze laatste tijden. Als we in de Bijbel lezen, in het Oude Testament, spreken we ook vaak in de laatste dagen. En hij spreekt hier over de Heer Jezus Christus, welke is gekend voor de grondlegging der wereld, is geopenbaard, ja, is gekend voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze de laatste tijd om hun wil. Ja, wanneer is de Heer Jezus Christus op aarde gekomen? Dat weten we, in Matthäus. Ja? En kijk met me mee eventjes naar Johannes 1. Geopenbaard, dan moeten we niet denken aan de openbaring, alsof de openbaring aan de Heer, van de Heer Jezus aan Paulus, alsof dat dus zeg maar echt niet iets nieuws zou zijn. Nee, dat was verborgen, maar over deze openbaring voor het volk Israël is het natuurlijk niet iets nieuws. Want wat kwam Johannes de Doper doen in Israël? Johannes 1 vers 31 zegt Johannes over de Heer Jezus, ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. Dus toen Johannes de Doper kwam, hij doopte met water. Dat had natuurlijk alles te maken met, hij was degene die Christus moest aankondigen. Hij moest voorbereiden, Israël voorbereiden op de komst van hun lang verwachte, ik zeg het al, lang verwachte Messias. Christus die was natuurlijk vanuit het Oude Testament geprofeteerd, de Messias. En Johannes, die kwam hem nu openbaren, namelijk door het Israël te verkondigen, bekeer je, laat je dopen tot vergeving der zonde en geloof het evangelie. Ja? Het evangelie van het koninkrijk. En dat was zoals Johannes Israël bekend maakte, zoals Johannes de Heer Jezus bekend maakte. Aan wie? Aan het volk Israël. En daarom kwam hij om te dopen met water. En Johannes getuigde, vers 32, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de zonen Gods is. Dus Johannes de Doper, die heeft van God, is van God gezonden, ja. En God heeft tegen hem gezegd, op wie de Heilige Geest doopt, dat is hem. Dat is de Zoon van God. Johannes de Doper was het werktuig in Gods handen om de Heer Jezus Christus te openbaren aan het volk Israël. Nou, als Peter zegt, ja, Christus gekend voor de grondlegging der wereld, maar is geopenbaard in deze laatste tijden, dan zien we de openbaring van de Heer Jezus Christus is dus bij zijn komst op aarde, was dat de openbaring. Nou, als we kijken naar de Bijbel, hè, Lucas, dat is een bladzijtje ervoor, kijk maar even, in 24 vers 44, na de opstanding, wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dus vanaf het Oude Testament lezen wij, vanaf Genesis 3 al, de belofte van de Heer Jezus Christus. Dus het is niet zo dat wij spreken over iets onbekends als de Heer Jezus op aarde komt. Dat Johannes de Doper hem openbaart. Aan wie? Aan het volk Israël, niet aan de heidenen, niet aan het lichaam van Christus. De profetieën, we zien in dit vers de hele Bijbel staan. Van Genesis tot Malachi, ja, is over Christus gesproken, is over hem geprofeteerd. En Johannes de Doper kwam hem openbaren toen hij ging dopen het volk Israël. En bekende dat Jezus de Zoon van God was. Nou, dat is wat God natuurlijk altijd van plan was, maar het heeft allemaal, is het beschreven geweest in de Bijbel. En wij noemen dat profetie. Dat is geprofeteerd, is bekend, is niet verborgen geweest. En dat is nu allemaal achter de rug, want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en hij is opgevaren naar de hemel. En later is hij in Paulus verschenen en toen verkondigde hij Christus, zoals wij nu noemen, naar de openbaring van de verborgenheid. Oké. Dus als wij spreken over de Bijbel, wat voor indeling maken wij dan nu? Maken we de indeling van niet alleen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, oud en nieuw. Maar vooral ook over wat, we noemen dat profetie en verborgenheid. En profetie gaat allemaal over de Heer Jezus Christus. Natuurlijk. Bij God voor de grondlegging der wereld al gekend. Maar geopenbaard in de laatste tijd. De Oude Testament spreekt allemaal over de Heer Jezus Christus. Maar het was allemaal voor het volk van Israël. En daarom kwam Johannes de Doper hem dopen met water om hem aan Israël te openbaren. En weet allemaal hoe het gelopen is. Hij is gekruisigd. Ze hebben een jaar de tijd gekregen om zich te bekeren. En ze hebben gestenigd Stefanus. En toen kwam Paulus. En toen kwam dat verborgen aspect. Wat we nergens kunnen vinden. Wat pas aan Paulus is geopenbaard. Door de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus wordt nu niet aan ons geopenbaard. Zoals hij op aarde loopt. En volg hem na. Nee, wij gaan nu Christus volgen zoals hij in Paulus geopenbaard is. En die liep op aarde. En Christus in hem. En wij volgen Paulus. En mensen vinden het raar, jij met je Paulus. Maar Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolgde. En je ziet het, Christus werd in hem geopenbaard. En het lichaam van Christus moet hem volgen. Dus kijk met mij in 2 Korinthe 5, ons onderwerp oud en nieuw. 2 Korinthe 5 vers 16. Ja. Daar zijn we een tijdje geleden uitgebreid mee bezig geweest. Nou, ik lees vers 15. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dus hij is voor iedereen gestorven. En daarom betekent dat ook dat dus ook iedereen gestorven is. Dat is duidelijk. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat geldt voor alle tijden natuurlijk. Niet alleen deze bedenking der genade. Maar dan, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Nou, een tijdje geleden hebben we het hier natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. En velen zien het eigenlijk, ja nou, ik was eerst gelovig of ongered, ik was niet gered. En nu ben ik gered, kijk, alles is nieuw. Inderdaad, dat klopt. Ik ben ook inderdaad een nieuw schepsel. Maar wat bedoelt u precies met een nieuw schepsel, ja? Natuurlijk, ik ben uit God geboren. Ik was reddeloos verloren. Ik was op weg naar de hel. En nu ben ik gered, ja? En ik heb een nieuw leven. Amen, dat klopt, zeker weten. Maar een nieuw schepsel, hij zegt hier in verband... Kijk, wij kennen nu niemand meer naar het vlees. Ja, gisteren had ik ook een gesprek met iemand over Israël. Ja, wij kennen nu geen verschil tussen de Jood en de Heiden meer. Ten tijde, en dat is ook het verschil, zie je Johannes de Doper, die kwam voor het volk Israël. Je ziet, daar werd het verschil gemaakt. Daar werd gekend naar het vlees. Daar was nog het verschil tussen Israël eerst en dan de Jood. Altijd dat verschil. Altijd Israël als de kop en de Heiden komt op de tweede plaats. En Paulus zegt nu, wacht even, in verband met die openbaring van mij, aan mij gegeven, ja. Van nu aan, sinds de openbaring aan Paulus, ja, kennen wij niemand meer naar het vlees. Geen Jood en Heide meer. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, die daar op aarde liep, ja. Wacht eventjes, ja. Zo was ik, voordat ik tot deze boodschap kwam, was ik daar altijd eigenlijk wel mee bezig. Ik was altijd Christus naar het vlees aan het kennen, toen hij daar op aarde liep. Ja, volg Jezus, volg in de evangelie. Ik wist niet beter. Maar Paulus zei, nee. Nee. Als je hem ook naar het Christus naar het vlees gekend hebt, nu niet meer naar het vlees. Maar zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Wij spreken nu in deze bedenkende genade niet meer over een Jood en een Heiden. Niet meer dat verschil, maar over een nieuw schepsel. Waarin is nog Jood, nog Griek. Dus dat heeft alles te maken met een nieuwe bedeling waarin we leven. We spreken over een nieuw mens. Namelijk nieuw schepsel. Voor Paulus sprak je altijd over Jood en Heiden. En nu nog steeds, er zijn Joden En zijn heidenen. Je hebt de Joden, je hebt Nederlanders, je hebt Duitsers, Indonesiërs, Indo's. Hè? Het is allemaal verschillend. Maar als ze hier zo met elkaar zitten, die verschillen, zichtbaar zijn ze er, maar in Christus is er geen verschil. Als wij nog in de tijd leden voor de bedenkte genade, en dan zou je een Jood zitten. Nou, die Jood zou trouwens op deze stoel zitten, want die zou namelijk, dan zat ik op de bank, als heiden, en die zou mij leren. Ja, en dan zou dat verschil er zijn. Dat is weer naar het vlees. En dat is opgeheven, dat is nu niet meer. Dat heeft alles te maken met een nieuwe bedeling waarin we leven. Ga met mij mee naar Galaten 5 vers 16. Dus er is iets nieuws. Hè? Ons onderwerp is oud en nieuw. We leven in iets nieuws. Dat wil niet zeggen dat het oude, voordat Paulus kwam, afgeschaft is. Want we weten, Israël heeft nog een hoop. Het is tijdelijk stilgezet. En niet Israël is afgeschreven. Zij wachten hun nog een toekomst. Maar dat heeft alles met het programma te maken wat God met hun had. Nou, Galaten 6, vers 15. Nou moeten wij dus opletten dat wij ook ons aan dat nieuwe programma, ja, wat God heeft, die bedeling der genade Gods, dat wij daar ook aan in gaan wandelen en dat we het ook daarbij blijven. En niet ongehoorzaam worden. Door toch te zeggen, ja, nee, maar ik wil Jezus volgen zoals hij op aarde liep. Ja, dat is Christus naar het vlees volgen, want nee. Weet je wat je dan krijgt? Dan verdwijnt de vrede. Als iedereen wandelt naar de regel zoals God heeft voorgeschreven, toen in Israël met Mozes, als iedereen nou wandelde naar de regel zoals hij gaf aan Mozes met de wet, en niet ging doen wat de heidenen deden, dan zou de vrede met Israël zijn. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn er vanaf verweken. Nu leven, er is iets bijgekomen, de bedeling der genade. Het een is gestopt, tijdelijk. En dit is nu de bedeling waarin we leven. Nu moeten we wandelen volgens die regel. En als het hele lichaam van Christus nou doet, dan zou het hele lichaam van Christus enorm baken zijn in deze wereld. Ja? Maar wat is het? Is het dat? Nee, het is één complete verwarring. Nou, kijk, in Galaten 2 vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Heb je het weer, hè? We zijn niet een nieuw schepping, maar een nieuw schepsel.
Galaten 6 vers 15.
15, ja.
We zijn 2 vers 15.
Oh, 6 vers 15. Zie je, dus Galaten 6 vers 15. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Dat is de Jood. Nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En daar draait het nu om. Daar zit de kracht nu voor ons. Als we dat onderscheid niet meer naar het vlees gaan maken. En zovelen als we naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Nou, wanneer is deze brief geschreven? In de tijd dat Paulus nog aan het reizen was in Handelingen. Nou, dat hebben we ook uitgebreid behandeld. Het boek Handelingen, dat gaat over Gods handelen, de val van Israël. En dat God van Israël naar de heidenen gaat. Maar je had toen het lichaam van Christus, wat in opkomst kwam. En je had ook nog het Israël Gods, dat was zeg maar de kleine kudde. Wat de Heer Jezus had aangenomen onder de bediening van Petrus. Dat is het Israël Gods. Wij zijn niet het Israël Gods, hè. Dat wordt natuurlijk ook wel geleerd. Wij zijn niet het Israël Gods. Wij zijn het lichaam van Christus. En dat is van God inderdaad. Maar het Israël Gods is dat. Dat is het. Gisteren zei iemand, Israël bestaat nu niet. Dat werd in een gemeente geleerd. Israël bestaat niet. Wacht even. Kijk uit met wat je zegt. Ja? We weten vanuit Calvinisme natuurlijk. Men heeft het over het geestelijke Israël. Maar iemand zei ook, nee, Israël van nu bestaat niet. Ik zeg, wat zie ik dan nu in het Midden-Oosten? Nou ja, goed, als je bedoelt, Israël wat in Christus is bestaat. Dan zeg je, ja, dat klopt, ja. En dat gaat nog komen. Maar er is wel een Israël Gods. Toen, nu bestaat dat ook niet. Maar ten tijde van de bediening van Paulus, toen hij aan het reizen was. De kleine kudde. Nou, en toen kreeg je dat. Vinden sommige mensen moeilijk te begrijpen. Dat heeft het even naast elkaar bestaan. Maar Israël Gods moest dit begrijpen. En het lichaam van Christus. We moeten ons allebei houden aan de regel die voor ons is. En dan zal je zien, dan is er vrede. En doe je dat niet, dan krijg je verwarring. Ja? Dat kun je ook duidelijk zien hier. Kijk in Galaten 2 vers 11. Wat Petrus deed. Ja. En toen Petrus de Antiochieën, Galaten 2 vers 11. En toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, ontrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Dus zelfs Barnabas, hij noemde het ook veinzing, ja? Waarom? Omdat ze wisten beter. Petrus wist ook beter, ja? En toch, hij werd bevreesd voor Jacobus. En wat ging hij doen? En hij ging met de Joden. Wat ging Petrus doen? Hij ging die muur weer oprichten, ja? Zelfs dat Barnabas, ja? Die toch echt... Als je weet, Barnabas en Paulus al die reizen meegedaan. Die wisten heel goed wat het lichaam van Christus was. Dat die werd zelfs afgetrokken. Dat Paulus kwam alleen te staan en hij staat op in vers 14. Als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Paulus is nu die autoriteit hier, hè? Niet Petrus meer. En hij vermaant Petrus. Hij wijst hem terecht. Want Petrus, die gaat weer die muur oprichten. En die gaat weer dat verschil maken tussen de Jood en de heiden. Terwijl dat al afgelopen is. En waardoor dus nu, zelfs Barnabas, zie je wat er gebeurt, dus mede afgetrokken wordt. De vrede, waar is de vrede? Volgens die regel, als je afwijkt van die regel, komt er juist dus die oneenigheid en die muur en verwarring komt er voor terug. En dan zie je ook in de gelaten dat ze elkaar ook verbijten en vereten, omdat ze naar het programma gaan wat voor Israël was. En dat is het resultaat. Kijk ook even mee in Handelingen. Handelingen 15, of 11 vers 2, sorry. Handelingen 11. Petrus gaat naar Cornelius, ja? En daar is hij geweest en ze snapte er niks van. De Heilige Geest valt op de heidenen. En wat zegt Petrus? Nou, hij doopt ze. Hij wist wel niet waarom, maar hij zag ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Dus laten ze maar dopen. Maar begrijpen deed hij natuurlijk niet. Dat de heidenen die Heilige Geest ontvingen. En er waren Joden met hem. En kijk in hoofdstuk 11 vers 1. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, kijk, twisten tegen hem degene die uit de besnijdenis waren, zeggende, gij zijt ingegaan tot mannen die de voorraad hebben en hebt hen met hen gegeten. Ze begonnen met Petrus te twisten. En zeggen, hoe kan dat, Paulus? Je bent bij de heidenen ingegaan, je hebt met hen gegeten. Ja, Petrus had een speciale openbaring gekregen van God met dat laken, maar hij begreep het niet. Je ziet al gelijk, het wijkt af van de regel. Maar hier weten ze het nog niet. Dus je krijgt twisting en ze snappen het niet. Ze zeggen, ja, dat kan toch niet, dat is niet ons programma. Je bent naar de heidenen gegaan, dat is verboden. En Petrus wist het eigenlijk ook niet. En later komt het besef. Hier kan je nog zeggen, oké, ik snap het. Nou, en later in Handelingen 15, kijk, en dan kom ik natuurlijk ook bij ons uiteindelijk uit. Vers 1, dan zie je. Sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Zeg maar, er komt iemand hier naar binnen die zegt, ja, je moet besneden worden, anders word je niet zalig. Of je moet gedoopt worden met water, anders kan je niet zalig worden. Nou, ik hoop dat er een grote weerstand, opstand uitbreekt, als dat bij ons verkondigd wordt. Ja? Vanwege de waarheid. Kijk maar, wat was de reactie? Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot apostelen en ouderlingen in Jeruzalem. En wat doet Paulus? Hij gaat het daar vertellen. Hij komt in Jeruzalem bij Petrus. En dan komt bij Petrus het lampje gaat branden. En nu begrijpt hij het. En dan is zijn reactie ook. Kijk, in vers 10 zegt hij over, nu dan wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen? He, dat ze moeten besneden worden. Nee, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Hij zegt nu eigenlijk, Hij snapt het nu. Hij gelooft nu. Nu in deze tijd. Onder de apostel Paulus worden Joden nu op dezelfde manier zalig zoals de heidenen zalig worden. Peter spreekt niet hier over de tijd voordat Paulus komt. Ja? Maar over de tijd nu. Na Paulus. Elke Jood die wordt op dezelfde wijze zalig als de heiden. En dat is geloof het evangelie wat Paulus verkondigde. En dan punt. En dan gaat hij niet meer dopen. Zoals Cornelius gedoopt werd. Dat gebeurt niet meer. Tot dat besef komt Paulus. Petrus. En Petrus beseft nu. Er is wat nieuws. En hij sluit zich aan. En laat ze Jacobus ook. En wat gebeurt er dan? Oké. Israël, de kleine kudde, houdt zich bij het programma wat voor hun is. En we zien het sterft langzaam af. Want dat is inmiddels nu niet meer geldend. Want we leven nu in iets nieuws. De bedeemde genade. En er is iets veranderd. En daar is Paulus de apostel van. En daar, kijk. Hij zegt dus, dat is. Zij worden nu zo zalig. Zoals de heiden ook zalig worden. Dus je ziet hier eigenlijk andersom. De Jood moet nu zalig worden als de heiden. Nu is het eigenlijk andersom. Eerst de heiden en dan de Jood bij mij, als het ware. Er is geen verschil hoor. Maar het is natuurlijk wel het evangelie wordt grotendeels door de heidenen nu in de wereld verkondigd. En niet door de Joden. En het is het evangelie van de vooruit en niet meer van de besnijdenis. Nou, als we nu naar Paulus gaan, naar Filippenzen 4. Kijk. En dat is wat dan nu voor ons geldt. Dat als Paulus zegt, dus nogmaals wat ik net zei. Dus ga nu naar Filippenzen. Dat hij zegt dat er zoveel als er naar deze regel zullen wandelen. Ja? Dat het nu niet meer om de besnijdenis gaat, om de vooruit, dat verschil. Maar nee, Filippenzen, ik ga zo meteen Filippenzen voorlezen. Maar dat het verschil tussen de vooruit en besnijdenis, dat het niet meer daarom gaat, maar dat het om het nieuwe schepsel gaat. Ja? En dat een ieder die naar deze regel zal wandelen, dat daarover zijn zal vrede en barmhartigheid. Voor het Israël Gods, wat het toen nog was, en voor het lichaam van Christus. Nou, we leven nu in de bedeling der genade. Israël Gods bestaat nu niet. Ja? We hebben het nu over het lichaam van Christus. En we hebben het over de rest van de wereld. Waarin de Joden en de heidenen. Die zijn allemaal in ongehoorzaamheid. Die moeten allemaal gered worden. En dan zegt Paulus nu tegen het lichaam van Christus. Voort, broeders, Filippenzen 4 vers 8. Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf. Ja, waar haal ik dat vandaan? Is er bij de mens in deze wereld? Is er iets eerlijk? Is er iets rechtvaardig, rein, lieflijk? Wel? Antwoord is nee. Maar het is waar je nou met je neus, bij wijze van spreken, is het in dat boek wat voor je ligt. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Kijk, wij hebben vrede met God, dat weten we. He, omdat wij hebben geloofd in Christus, hebben wij vrede met God. Hier spreken we over de vrede die met ons zal zijn. Dus dat is ook, kan ook niet zo zijn. Het is, daar is een voorwaarde aan verbonden. Nou, vers 8 en 9. Willen wij volgens de, wat is nou voor ons de regel? Zodat wij de vrede, dat wij vrede zullen hebben. De God is vrede met ons zal zijn. Dat hij achter ons staat. Dat hij ook in ons gaat werken. Dat hij ons zal bekrachtigen, zal sterken. En de vrucht van de geest, het heel, alles zeg maar. Dat heeft met deze voorwaarde te maken. Dat wij dat bedenken. Wat wij in Paulus gezien hebben. In mij. Christus is in Paulus geopenbaard. En dan zal je ook zien, als we dat doen, dan zal de God des vredes ook met ons zijn. Als je dat niet doet, die regel, dan is die vrede ook weg. Nou, kijk om je heen. Als de mensen afwijken van wat Paulus verkondigd heeft, nou, kijk om je heen, het ligt over Christus. Het is een en al onvrede, ja. Praat maar over de doop, praat maar over de hoop, over andere dingen. Je ziet in alles, wijkt men gewoon af. En we hebben het gisteren ook natuurlijk kunnen zien, je praat erover. En er is totaal geen eenheid. In feite onvrede. geen vrede, omdat ze niet naar die regel willen wandelen. En degene die wel naar deze regel willen wandelen, die wel Christus in Paulus willen volgen, daar zal je ook zien, met die heb je ook allemaal wel die vrede en geen onvrede. En ook in je dagelijks leven zal je zien dat de God vrede is, ook met jou is. Nou, dat is de nieuwe tijd waarin wij leven, de bedelende genade. Dat is dus de nieuwe mens, het nieuwe schepsel. Dus in ons kader van ons onderwerp, oud en nieuw, moeten we dat goed weten te onderscheiden en ons daarna richten. En dan zal het ook vrede in ons wandel geven. Nou, hier sluit ik af. Zullen we danken? Vader, ik dank u voor deze boodschap van genade, Vader. Niet mijn woorden, maar uw woorden in de Bijbel. En die zijn duidelijk en helder. Het is zo eenvoudig. We hebben de sleutel, Vader, en dat is de apostel Paulus. En dan zien we dat er iets veranderd is. En dat was verborgen. Maar het is nu niet meer verborgen, het staat in uw woord. Wij mogen het weten en we danken u ervoor. En ik bid ook, Vader, dat we er ook naar zullen leven en voor zullen staan. Het zullen bedenken en het ook zullen doen. Christus in Paulus, Vader. Zo willen we leven. Vader, en daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, we houden nu even...